Als ijverige studenten hebben jullie allemaal Richter hoofdstuk 7 gelezen. Ja, daar ga ik vanuit. We gaan verder in het verhaal van Gideon. We hebben vorige keer gezien hoe daar een conflict was gekomen in Israël. En dat die Midianieten daar invallen deden, het voedsel roofden. En dat, dat er enorm veel moeite was in het land Israël. Maar dat Gideon ook eerst in zijn eigen leven, zijn eigen familie, wat dingen op orde moest zetten voordat hij nuttig kon zijn voor het werk van God. We hebben dan ook gezien dat hij die afgoden altaren, of dat altaar en ook die gewijde paal die in zijn achtertuin stond, heeft omvergehaald. Dat hij daardoor ook de naam Jerubabel kreeg, want de mannen van het dorp waren daar niet blij mee dat hij dat gedaan had. En dan hebben we ook gezien hoe zij zich klaarmaakten om ten strijde te gaan. Maar dat Gideon toch ook eerst nog een teken wilde van God. En dat God hem niet alleen één teken bevestigde, maar zelfs nog een tweede teken bevestigde. Om hem echt wel duidelijk te maken, Gideon, ik ben met u. En dat is waar we vandaag verder gaan in hoofdstuk 7. En we zullen beginnen te lezen van 1 tot en met 8. Judges chapter 7, verse 1 tot 8. En Jerubbaal, dat is Gideon, stond in de vroegte op met al het volk dat bij hem was. En zij legerden zich bij de bron Charot. De legerplaats van Midian lag ten noorden van hem, gezien van de heuvel More in de vlakte. Vers 2. En de Heere zeide tot Gideon, er is te veel krijgsvolk bij u, dan dat ik Midian in hun macht zou geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen, zeggende, mijn eigen hand heeft mij verlost. 3. Nu dan roept een aanhoren van het volk, wie bang is en beeft, keren terug en sluipen weg van het gebergte Gilead. Toen keerden er 22.000 van het krijgsvolk terug en er bleven er 10.000 over. 4. Maar de Heere zeide tot Gideon, nog is er te veel krijgsvolk. Doe het afdalen naar het water, dan zal ik hen daar voor u schiften. Ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal met u gaan, die zal met u gaan. Maar ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal niet met u gaan, die zal niet gaan. 5. Toen deed Gideon het volk afdalen naar het water en de Heere zeide tot hem, al wie met zijn tong het water opslurpt als een hond, die zult gij afzonderen van al diegenen die op hun knieën gaan liggen om te drinken. 6. Het getal nu van hen die slurpten met de hand aan de mond bedroeg 300 man. Maar al het overige volk ging op de knieën liggen om water te drinken. 7. Toen zeide de Heere tot Gideon, door de 300 mannen die geslurpt hebben, zal ik u verlossen. Ik zal Midian in uw macht geven, maar al het overige volk kan heen gaan, ieder naar zijn woonplaats. 8. Daarop namen zij de teerkost en de horens van het volk met zich mee. En alle mannen van Israël liet hij heen gaan, ieder naar zijn tent, maar die 300 mannen hield hij bij zich. De legerplaats nu van Midian lag beneden hem in de vlakte. Tot hier. Gideon wordt door God aangesproken in een tijd dat het niet gemakkelijk is. Dat het moeilijk is in Israël. Hij was een jonge man. We hebben gezien hij heeft zijn leven op orde moeten stellen. En daar roept God hem en zegt hem, vergader het leger. En Gideon doet dat. Hij verzamelt het leger. Maar dat was een probleem. Wij zouden denken, we gaan dat nu niet zien, maar volgende week zullen we zien in hoofdstuk 8. Het leger van de Midianieten bestond uit 135.000 man. En Gideon had er 32.000 bijeen verzameld van Israëlieten. Ze waren dus in de minderheid van 1 op 4. En wat zegt God? God zegt, Gideon, je hebt een probleem. Je hebt nog te veel volk. 1 op 4. Ja, ik weet niet als we iets of wat van oorlog voeren kennen. Maar minder is niet altijd een goed teken. Dat is meestal een slecht teken. En God zegt, uw probleem is niet dat je te weinig volk hebt. Ik heb nog te veel volk. En hij laat er een keuze maken wie bang heeft. En hij zegt, wie is bang? Wie beeft? Ga maar terug naar uw thuis. En 22.000 man gaan naar huis. Gideon staat daar. wat zou er in hem zijn omgegaan? Meer dan de helft, 2/3 van zijn leger, weg. Moet toch ook niet echt bemoedigend geweest zijn om dan te gaan zeggen, we gaan daar even strijden tegen die 135.000 man, met een stelle kamelen. Ja, dat hebben we vorige keer gezien. En nog steeds is God niet tevreden. En nog steeds zegt God, ik heb nog een probleem. Maar waarom zegt God dat? We hebben het ook gezien in vers 2. God wist dat Israël, al zouden ze in een minderheid zijn van 1 op 4, als God hen de overwinning zou geven, dan zou de overwinning er komen. Maar Israël zou gaan denken, wij hebben dit gedaan. Kijk eens wat wij hebben bereikt. Kijk eens hoe wij hebben gestreden. In plaats van God de eer te gaan geven. En om dat punt duidelijk te maken, laat God nog een schifting doorvoeren. Want dan moeten ze naar het water afdalen. En ieder die dus het water opslurpt, die moest afgezonderd worden van degene die op de knieën ging zitten om zo het water te drinken. En de slurpers, er blijven er 300 over van die 10.000. En ik had het thuis even uitgerekend. Dus toen ze met 10.000 over waren, was de verhouding 1 op 13. Voor elke Israëliet waren er 13 Midjanieten. Nu er nog maar 300 zijn overgebleven, is de verhouding 1 op 450. Ja, dat zijn de ideale omstandigheden om even oorlog te gaan voeren. Is dat niet merkwaardig hoe God werkt? En kunt je inbeelden, Gideon wordt geroepen om te leiden en om met God, op God te vertrouwen. En hij moet bijna heel zijn leger even aan de kant schuiven. Maar dat is iets waar we een heel belangrijke les uit moeten leren. Wij maken vaak heel zielige plannen. En God zegent soms onze zielige plannen. En hoe denken wij dan? Kijk eens wat ik gedaan heb. Kijk eens wat ik bereikt heb. Kijk eens wat ik allemaal niet kan. Terwijl we moeten beseffen als mens, als God ons niet zegent, kunnen wij niks. Als God ons niet een goede gezondheid geeft, zijn we niks. Als God ons niet de zuurstof geeft die we elke dag inademen, zijn we niks. Alles hangt van God af. Dus mensen hebben soms de neiging om eer op te strijken voor zichzelf, maar eer die eigenlijk God toekomt. En wij zouden denken, ja maar Israël, je zei toen je begon met die 32.000 man, je zei 1 op 4, ja dat zijn nu niet de ideale omstandigheden waardoor je zou gaan zeggen, ja wij hebben dat gedaan. Want 1 strijder tegen 4 strijders, dat is echt niet ideaal al niet. Maar het wordt 1 tegen 450. Dat is al helemaal niet ideaal. En in Corinthiërs zegt Paulus ook, en ik zal die tekst gewoon even vlug lezen. Dat is een principe wat we in het Nieuwe Testament ook terugvinden. In 1 Corinthië hoofdstuk 15, als er gesproken wordt over de dood die overwonnen wordt, dan zien we ook dat Paulus zijn woorden concludeert in hoofdstuk 15 vers 57, maar God zij dank, die onze overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Als christen moeten wij beseffen dat wij enkel en alleen maar overwinnaars zijn, omwille van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Niet uit onze eigen kracht. We hebben onszelf niet kunnen vergeven. We hebben onszelf niet terug in een relatie met God kunnen brengen. Dat heeft God voor ons bewerkt. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Hij heeft die zegen aan de mensheid gegeven. Dus wij moeten daar ook heel verantwoordelijk mee omgaan. En niet zelfzuchtig zijn. En niet eer aan onszelf geven van kijk eens wie wij zijn. En kijk eens hoe goed wij zijn. En kijk eens hoe vroom wij wel niet leven. Dat is één les wat we daaruit kunnen trekken. Een andere is dat God lijkt er een plezier in te hebben, als ik dat woord mag gebruiken, om te werken door middel van onmogelijke omstandigheden. Want nu staan ze in Brussel, de soldaten. Hoe staan die daar in Brussel omwille van de terreurdreiging die er is. Staan die daar met weinig man of met veel man? Staan die daar met zware wapens? Weet je wat Gideon moet, maar dan gaan we het zelfs ook zien. Gideon pakt trompetten mee en de kruiken van het voedsel van al degenen die zijn weggegaan. Ik weet het niet, maar gaat je zo strijden tegen een zwaar bewapend leger van 135.000 man? Dus de kansen lijken volledig tegen Gideon en tegen Israël te zijn gekeerd. De kansen lijken erop, iemand die daar op zou moeten wedden, en we mogen niet wedden, dus ik ga dat niet doen, maar als iemand daar geld op zou moeten inzetten, wie gaat hier winnen? Ja, dan gaat het zeker niet Gideon zijn. Dan zijn het de Midianieten die in het voordeel zijn. In het Oude Testament zien we het verhaal van, op een gegeven moment, van Jonathan. En ik wil dat vers even lezen, want hij is op een gegeven moment met twee man tegen een meerderheid die moet strijden. En Jonathan zegt daar iets heel moois, waar wij enorm veel vertrouwen en kracht uit moeten putten. We gaan dat even lezen in 1 Samuel hoofdstuk 14. Dat berichten we Rut en dan hebben we 1 Samuel. We have Judges, Ruth and then the first book of Samuel. In 1 Samuel hoofdstuk 14 vers 6. Chapter 14 vers 6. Daar zegt Jonathan dit. Hij zeide tot zijn wapendrager: kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedene. Misschien zal de Heere voor ons handelen, want de Heere kan even goed verlossen door weinigen als door velen. 1 Samuel hoofdstuk 14 vers 6. 1 Samuel hoofdstuk 14 vers 6. De Heere kan even goed verlossen door weinigen als door velen. Wij moeten als gelovige mensen niet denken in termen van: zij zijn het veel. Mijn probleem is te groot. Dit kan nooit niet overkomen worden. Al zijt je met twee. Al zijt je stig alleen. Denk aan David en Goliath. De Heere kan evengoed verlossen met weinigen als door velen. God heeft niet veel mensen nodig om succesvol te zijn. Al zou er niemand zijn, dan kan God nog steeds de overwinning geven. En dat is wat Gideon, maar ook Israël, moest beseffen. Dat die trots die er zou kunnen komen, dat zij zouden denken van: oh, wij hebben met 32.000 man hebben wij gestreden tegen 135.000 en we hebben gewonnen. Nee, God heeft u de overwinning gegeven. En daarom laat God er maar 300 overblijven. Wat hadden er even goed maar twee kunnen zijn? Vers 9. Richter hoofdstuk 7, Judges chapter 7 verse 9. In die nacht zeide de Heere tot hem, tot Gideon: sta op, val de legerplaats binnen, want ik heb die in uw macht gegeven. Indien je echter bevreesd zijt om die binnen te vallen, daal dan met uw dienaar Pura af naar de legerplaats, dan zult gij horen wat zij zeggen. Daarna zullen uw handen gesterkt worden en zult gij de legerplaats binnenvallen. Toen daalde hij met zijn dienaar Pura af, tot aan de voorposten van de strijdmacht in de legerplaats. Midian nu en Amalek en al de stammen van het oosten lagen in de vlakte talrijk als springkanen, en hun kamelen waren ontelbaar, talrijk als het zand aan de oever van de zee. Toen Gideon aankwam, vertelde juist een man een droom aan zijn makker en zeide: ik heb een droom gehad, zie, een gerstebroodkoek rolde de legerplaats van Midian binnen, kwam tot aan de tent, stootte die om, zodat ze neerviel, en keerde ze ondersteboven, en daar lag de tent. 14. Toen antwoordde zijn makker en zeide: dit is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëliet. God heeft Midian en de gehele legerplaats in zijn macht gegeven. Zodra Gideon het verhaal van de droom en de uitlegging daarvan gehoord had, boog hij zich in aanbidding neder. Daarop keerde hij terug naar de legerplaats van Israël en zeide: staat op, want de Heere heeft de legerplaats van Midjan in uw macht gegeven. Tot hier. Dus God geeft 's nachts de opdracht, ga en val de legerplaats binnen. Ik heb die in uw macht gegeven, die 135.000 man en al hun snelle kamelen. En God zegt, ik heb ze in uw handen gegeven, val ze binnen. En wat zegt God dan? God zegt in vers 10, moest het zijn, Gideon, dat je bevreesd bent. Weet je wat? Ga dan eerst eens kijken met uw dienaar Pura. Is dat niet mooi wat God hier doet? Gideon heeft al een paar keer, hebben we vorige keer gezien, had hij nodig dat God hem bevestigde. Dat God hem versterkte in zijn geloof, in zijn menselijke zwakheid, of hoe we dat willen noemen, dat hij toch ergens twijfelde van, zou het wel zo zijn? En ook nu weer kent God Gideon en komt God hem daarin tegemoet. En hoe dan ook nog? Want wat moest Gideon doen? Hij moest naar de vijand gaan en daar moest hij eens gaan luisteren wat daar gezegd zou worden. En moest het nu toevallig zijn, en we geloven natuurlijk niet in het toeval, maar Gideon komt daar aan die legerplaats van de vijand en die hoort daar juist twee van die strijders met elkaar praten. En de ene zegt tegen de andere, ik heb een droom gehad over een gerstebroodkoek en die rolt zomaar het kamp van Midjan binnen. En ze valt om en keert alles ondersteboven. En wat zegt die makker? Ah ja, dat betekent dat Gideon ons zal veroveren. Daar komt het op neer. Is dat niet, denk daar eens over na. God gebruikt de vijand om de gelovigen te bevestigen dat hij de overwinning gegeven heeft aan Gideon en aan het volk van Israël. En Gideon met zijn bang hart, waarschijnlijk misschien boos op zijn eigen, heb ik toch weer getwijfeld aan God. En eigenlijk had ik niet moeten twijfelen, maar ik heb weer getwijfeld. En God heeft hem opnieuw bevestigd en laten weten, het zal zo zijn. En hij aanbidt God. En ik hoop dat we dat kennen, dat gevoel. Ik hoop dat we dat al hebben meegemaakt. Ik weet dat ik soms worstel met van allerlei dingen. En dat ik moet zeggen tot God, alsjeblieft God, bevestig mij, help mij, doe mij sterk zijn, doe mij vertrouwen op u. En dan mogen we ook zien dat God gaat meewerken. En dat God u ook gaat bevestigen in uw geloof. We geloven toch niet in een dode God? En als we hem vragen dat hij ons met ons meewerkt, een God die van ons houdt, zou hij dan doof zijn voor ons? Zou hij dat niet doen? Tuurlijk doet hij dat. En Gideon aanbidt God. En dat is ook wat in ons hart moet bewerkt worden, wanneer God ons dingen laat zien in ons leven. Door te werken in ons leven. Door te werken in de omstandigheden waarin wij verkeren. Als hij ons bevestigt in ons geloof, dan moeten we gedreven zijn om hem meer te gaan aanbidden. Om hem meer eer te geven. Om onze relatie met hem sterker te maken, te verdiepen. Dat dat niet iets is, ah, God heeft mij bevestigd, ik ben nu geholpen, en morgen vergeet ik hem weer. En morgen heb ik weer geen tijd voor hem. En morgen ben ik te druk bezig met dit of met dat, met zus of zo. En God krijgt weer een tweede of een derde of een vierde plaats in mijn leven. En Gideon aanbidt God. En hij gaat terug, want hij is gesterkt in zijn geloof. En hij gaat Israël ook oproepen om hem te volgen, om te strijden tegen de vijand. Wat zie je dan vers 16 en 17 en 18? Vers 16 tot 18. Toen verdeelde hij de 300 man in drie groepen en gaf hun alle horens en ledige kruiken in de hand met fakkels binnen in de kruiken. En hij zeide tot hen, zij moet op mij letten en doen als ik. Zie, wanneer ik aan de buitenrand van de legerplaats gekomen ben, doe dan als ik. Wanneer ik op de horen blaas met alle die bij mij zijn, dan moet ook gij op de horens blazen rondom de gehele legerplaats en roepen voor de Heere en voor Gideon. Tot hier. Dus de 300 man, die worden ook nog eens verdeeld in groepjes. En Gideon pakt er 100 met zich mee. En zij, het beeld wat we hier zien is, zij proberen, ik denk ook, 135.000 man. Ik weet niet hoeveel kamelen en nog allerlei andere dingen wat ze bij zich hadden. Dat zal geen klein kamp geweest zijn. En die 300 man, die verspreiden zich rondom dat kamp. En wat hebben ze bij? Een metriet, een tank. Nee, ze hebben een fakkel bij. En een kruik. Allee. Gideon, hoe kun je zo stom zijn? En de drie groepen verdelen zich. En Gideon zegt, als ik op de horen blaas, dan moet jij allemaal ook op de horen blazen, rondom heel die plaats, en dan roepen voor de Heere en voor Gideon. Dus ja, beeld u in, de oorlogen die er zijn. Heb je ooit al een leger gezien dat zijn soldaten gaat trainen om een kruik en een fakkel te hanteren, om zo de vijand te gaan verslaan? Ik denk niet dat ze in Brussel veel zullen gaan doen als onze soldaten, als de Belgische soldaten daar staan met een fakkel en een kruik in de hand. Nee, die zijn getraind om te doden. Die zijn getraind om zoveel mogelijk mensen in één keer te doden, zo efficiënt mogelijk, met de beste wapens. En Gideon, ja, die pakt een fakkel en een kruik mee, met zijn 300 man. Vers 19. Gideon nu en de 100 mannen die bij hem waren, kwamen aan de buitenrand van de legerplaats bij het begin van de middelste nachtwaken. Toen men juist de wachtposten had uitgezet, toen bliezen zij op de horens, terwijl zij de kruiken stuk sloegen, die zij in de hand hadden. Zo bliezen de drie groepen op de horens, braken de kruiken stuk en hielden in de linkerhand de fakkels en in de rechterhand de horens om te blazen en riepen, het zwaard van de Heere en van Gideon. Daarbij bleven zij staan, ieder op zijn plaats, rondom de legerplaats, maar het gehele leger ging op de loop en vluchtte als schreeuwend. 22. Terwijl nu de 300 op de horens bliezen, richtte de Heere in de gehele legerplaats het zwaard van de een tegen de ander. En het leger vluchtte tot Bet Hassitta, in de richting van Tserera, tot aan de oever van Abel-Mechola, boven Taba. 23. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen uit Naftali en uit Aser en uit geheel Manasse en zij achtervolgden Midian. Ook zond Gideon, 24, boden uit in het gehele gebergte van Ephraim met de boodschap, daalt af de Midianieten tegemoet en snijdt hun tot aan Bet-Bara de overtocht af over het water, over de Jordaan. Toen werden alle mannen van Ephraim bijeengeroepen en sneden hun tot aan Bet-Bara de overtocht af over het water, over de Jordaan. En zij namen twee vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeeb. Oreb doodde zij op de rots Oreb en Zeeb doodde zij in de perskuip Zeeb. En zij vervolgden Midian, de hoofden van Oreb en Zeeb, brachten zij Gideon aan de overzijde van de Jordaan. Dus Gideon verzamelt hen. En midden van de nacht, de wacht is juist uitgezet, lazen we. En ze blazen op de horen, ze breken die kruiken stuk die ze in de hand hadden. En ze hielden die fakkels vast en ze roepen het zwaard van de Heere en het zwaard van Gideon. En ze blijven gewoon staan. Ze doen niks. En wat gebeurt er in dat kamp van de Midianieten? Paniek. Want zij denken, wij worden hier overrompeld door een immens leger. Het is 's nachts, ze zien de fakkels, ze weten niet precies wat er aan de hand is. En God bewerkt het dat ze elkaar gaan doden. Dat in de paniek die er heerst in dat kamp, dat ze elkaar gaan doden en al schreeuwend wegvluchten. Heel grote paniek in het kamp. En zo geeft God de overwinning aan Israël door 300 man. En we zien dat dan op een gegeven moment Gideon ook de boodschap geeft aan de stam van Ephraim om de Midianieten de pas af te snijden die gevlucht waren. En die doen dat dan ook. En twee koningen van Midian worden gevangen genomen en gedood. En zo heeft God hen de overwinning gegeven. Nu, hoeveel strijd hebben de Israëlieten effectief moeten leveren? Hoe hard hebben ze zich fysiek moeten inspannen? Was het zwaar? Nou, ik weet het niet hoeveel moeite het kost om die kruik te laten vallen of kapot te slaan en een fakkel vast te houden en trompet te blazen. maar ze hebben niet veel moeite moeten doen. God gaf hen de overwinning. En het kwade, waar toch de Midjanieten in dit geval symbool voor staat, het kwade heeft zichzelf vernietigd. Het kwade heeft tegen zichzelf gestreden. En dat is ook een les die ik hieruit wil trekken, uit dit verhaal. Zonde is iets wat zelfvernietigend werkt. Ik heb eens een spreuk gelezen, en ik vind die zo krachtig, waar we echt over moeten nadenken wat dit wil zeggen. Als het loon van de zonde direct zou worden uitbetaald aan de mens, dan zou deze niet zo vlug meer geneigd zijn om te zondigen. Denk daar eens over na. Als het loon van de zonde direct zou worden uitbetaald, zou de mens dan nog te vlug willen zondigen? We weten dat het Nieuwe Testament in Romeinen 6 leert dat het loon van de zonde is de dood. Het beoefenen van zonde brengt scheiding tussen de mens en God. Het beoefenen van zonde berooft een mens van vrede, van rust, van liefde, van volmaaktheid. En het is omdat de zonde zo aantrekkelijk is, en is dat het soms lijkt alsof je er een beloning uit kunt gaan halen, dat het zich loont om het te doen, dat mensen het ook doen. Maar zonde heeft consequenties. En de ergste consequentie is dat mensen voor eeuwig verloren zullen gaan. En wat we zien hier is dat God het kwade gebruikt om tegen het kwade te strijden. Dus als we verkeerd handelen, als we ervoor kiezen om verkeerd te handelen in het leven, dan moeten we ook bewust zijn dat ons verkeerd handelen ons gaat neerhalen. Kijk eens in Prediker hoofdstuk 4 vers 5. Ecclesiastic chapter 4 verse 5. Prediker hoofdstuk 4 vers 5. Prediker 4 vers 5. Ecclesiastic chapter 4 verse 5. Daar staat: de dwaas slaat zijn armen over elkaar en verteert zichzelf. Zonde is iets wat ons verteert, wat ons schade toebrengt. Prediker hoofdstuk 4 vers 5. De dwaas slaat zijn armen over elkander en verteert zichzelf. Kijk eens in Spreuken hoofdstuk 6. Proverbs chapter 6 verse 32. Spreuken hoofdstuk 6 vers 32. Chapter 6 verse 32. Spreuken hoofdstuk 6 vers 32. Wie overspel pleegt met een vrouw is verstandeloos. Wie dit doet, richt zichzelf te gronde. Denk daar eens, ik bedoel, we kunnen alle zonde pakken en zo beschrijven. Als we zondigen, richten wij onszelf ten gronde. Wij verteren onszelf. Maar neem nu eens het voorbeeld wat hier gegeven wordt van iemand die overspel doet. Dat is best spannend. Ja, je bent misschien een beetje verliefd, of hij of zij ziet er schoon uit. Je krijgt aandacht, je voelt je belangrijk, en weet ik veel wat er allemaal bij komt kijken. Dus het lijkt u iets op te leveren. Maar het einde daarvan is een weg die naar het verderf leidt. Dus als nu iemand die liegt, of die steelt, of die bedriegt, of die hoogmoedig is, of die zich bedringt, of noem het maar op wat God zegt wat zonde is. Als die direct het loon zou uitbetaald krijgen van wat zonde verdient, dan zou die niet zo vlug willen zondigen. En we mogen dankbaar zijn dat God ons niet direct het loon geeft van wat we verdienen. Want God is genadig. En God is geduldig. En God wil dat wij ons hart en onze gedachten veranderen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Ik had nog een tekst, maar die kunt je opschrijven, die zullen we niet lezen. Matteüs hoofdstuk 12, vers 25, waarin Jezus zegt, elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat gaat ten gronde, dat is dezelfde gedachte. Kijk ook eens in 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 10 tot en met 12. Petrus hoofdstuk 3, vers 10 tot 12. Daar wordt gezegd: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhouden zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken. Hij wijken af van het kwade en doet het goede. Hij zoeken de vrede en jagen die na. Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardige en zijn oren tot hun smeking. Maar het aangezicht des Heren is tegen hen die het kwade doen. Dus wat we van die Midjanieten moeten leren is, ja, ze plunderden, ja, ze waren misschien succesvol voor een bepaalde tijd in hun goddeloosheid, maar God heeft op een gegeven moment ingegrepen en heeft hen ook, heeft het kwade tegen zichzelf laten strijden daarin. Oké, laten we de laatste verzen nog lezen voor vandaag in Richteren, hoofdstuk 8 van 1 tot 3. Dan gaan we daar de les mee sluiten. Toen zeiden de mannen van Efraïm tot hem: wat is dit voor een handelswijze jegens ons, dat gij ons niet hebt opgeroepen, toen gij ten strijde trok tegen Midjan? En zij maakten hem hevige verwijten. Maar hij antwoordde hun: wat heb ik nu gedaan in vergelijking met u? Is de nalezing van Efraïm niet beter dan de wijnoogst van Abiezer? In uw macht heeft God gegeven Oreb en Zeeb, de vorsten van Midjan. Wat heb ik kunnen doen in vergelijking met u? Toen hij zo sprak, bedaarde hun toren tegen hem. Heel belangrijke les wat we hieruit gaan leren. Dus spit de oren, zou ik zeggen. Wat was het probleem van de stam van Efraïm? Wat was hun aanklacht tegen Gideon? Gideon, waarom heb je ons niet eerder betrokken? Waarom hebben wij niet eerder de informatie gekregen? Waarom zit je zonder ons ten strijde getrokken tegen Midjan? En ze maakten hem zelfs hevige verwijten. Oké. Wat doet jij als iemand voor u staat en u hevig begint te verwijten? Begint het niet te borrelen? Als het dan ook nog eens onterecht is wat er gezegd werd? Of wordt? Begint het dan niet zo te borrelen dat je eigenlijk die persoon eens goed uw gedacht wilt zeggen? Dat je eens wilt goed laten weten wat jij daarvan vindt? Had Gideon niet kunnen zeggen, ja maar wie denk jij wel dat je zijt, Efraïm? God heeft mij aangesteld, God heeft mij geroepen, ik heb maar gedaan wat God mij had gezegd. En jij moet zo nozel maar niet doen hier. Had Gideon dat niet kunnen doen? Gideon had dat kunnen doen. Maar Gideon beheerste zich. En hij zegt in vers 2, ja maar wat ik gedaan heb, dat is eigenlijk niks in vergelijking met wat jij gedaan hebt. En pas op, hè, dat kan ook sarcastisch gebruikt worden, maar ik denk niet dat Gideon dat zo bedoelt. Gideon, hij zegt, is de nalezing van Efraïm niet beter dan de wijnoogst van Abiezer? De nalezing, dat is datgene wat op het einde van de wijnoogst, als heel de druiven bijeenvergaderd zijn, dat wat er overblijft. Dus dat is eigenlijk het mindere. Maar het feit dat zij de koningen hebben mogen doden, dat zij die koningen hebben mogen gevangen nemen, dat was zoveel belangrijker, zegt Gideon, dan alles wat hij had moeten doen. En toen Gideon zo sprak, bedaarde hun toren tegen hem. Hier leren we een paar enkele heel belangrijke principes. Als wij soms worden aangevallen onterecht door mensen, en zeker als christen, dan moeten wij nog steeds het geloof en de kracht hebben om vriendelijk te blijven, om nederig te zijn en om rustig te antwoorden. En hoe kun je dat doen? Wel, je kunt dat doen door te prijzen wat goed is in de andere die u slecht aan het behandelen is. Want dat is wat Gideon doet. Gideon kan zijn gedachten, hij laat zijn emoties niet zomaar tekeer gaan. Hij beheert zich en hij prijst hen voor het goede dat zij doen. En zo neemt hij, we noemen dat de angel eruit, de heftigheid van de stam van Efraïm, kan hij zo ontmantelen. Kijk eens in Spreuken hoofdstuk 15 vers 1. Proverbs chapter 15 verse 1. Spreuken hoofdstuk 15 vers 1. En daar staat een zacht antwoord, keert de grimmigheid af. Maar een krenkend woord wekt de toren op. Een zo belangrijk principe, daar moeten wij ons in oefenen. Wanneer wij spreken, wanneer we worden aangevallen, wanneer wij worden mishandeld door mensen, op welke wijze dan ook. Een zacht antwoord keert grimmigheid af. En dat is geen truism in Engels zeggen ze dat. Dat is geen absoluut iets. Want kijk maar naar Jezus. Kijk maar naar de verschillende voorbeelden waar mensen en zachtmoedig waren en waar ze toch mishandeld werden en dat het niet werd afgekeerd. Maar in normale omstandigheden is het zeer waarschijnlijk dat een zacht antwoord grimmigheid afkeert. Gideon is daar een voorbeeld van. Maar gaat ze een krenkend woord zeggen, en dat is het gemakkelijkste, hè? Daar hoef je niet veel moeite voor te doen, hè. Gewoon je emoties even laten borrelen en dan begint dat mondje te lopen en daar komt van alles uit. Je had iemand gaat verwijten voor alle rotte vis van de wereld, zoals we zeggen. En dat is dat krenkend woord. En wat denk je wat je gaat doen als je dat doet? Je gaat de toren nog meer opwekken. Je gaat iemand die al kwaad is en al onredelijk is, nog meer overstuur maken. Dus wij moeten echt leren, dat is de laatste les van vandaag, dat laatste punt wat we daaruit kunnen concluderen. Als iemand u slecht behandelt, en dat gebeurt, en bij sommige mensen gebeurt het nog vaker dan bij andere mensen. Maar als jij een volgeling van Jezus bent, dan moet jij je leren beheersen. Dan moet jij je leren beheersen, zelfs in die mate dat jij het goede in die persoon kunt zien, en het goede kunt benadrukken en weet dat je zo uiteindelijk ook die persoon die boos is zijn woede kunt doen kalmeren. Zelfbeheersing is een van de vruchten van de geest. En dit is een van de uitwerkingen van zelfbeheersing. Dat zijn de lessen die ik vandaag met jullie wou meegeven. Dus dat de mens heeft de neiging om de eer op te strijken van wat God doet. En God werkt vaak door onmogelijke situaties, juist om zijn kracht te laten zien. Wat was het derde punt wat ik had opgeschreven? Zonde is zelfvernietigend. En het laatste is, een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Amen. Thank you.